Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 40 en wij zingen het vijfde vers, Psalm 40, vers 5. Gemeente, op deze tweede paasdag doen wij eerst belijdenis van ons geloof. En dat doen wij met de woorden van zondag 17 van de Heidelberger Catechismus, waarin de opstanding van de Heere Jezus beleden wordt. En daarna zingen wij Psalm 77, het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij vanouds hebt gedaan. Psalm 77, het zevende vers, nadat we eerst belijdenis gedaan hebben met de woorden van zondag 17. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste, heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, onze zalige opstanding. Tot zover. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in Lucas 24. Wij lezen de versen 13 tot en met 35. Lucas 24, te beginnen bij vers 13 en we lezen door tot vers 35. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervroegen, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zei tot hen, welke? En ze zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En ze dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend. En ze kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande terzelver uren keerde weder naar Jeruzalem en vonden de 11 tezamen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking vindt u in vers 27 en vers 32. Vers 27, en begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ook vers 32, en ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg? En als hij ons de schriften opende, tot zover. Laten wij samen een zegen van de Heere vragen over deze dienst. We willen ook denken aan zuster Struik, zuster Tine Struik, ons oudste gemeentelid. In de afgelopen week is een zuster van haar overleden. Zullen we samen bidden. Barmhartige Heere. Te midden van al de onrust die er is in ons land en volk. En te midden van uw ingrijpen in ons dagelijks leven. Waarin de mens mag leren dat hij maar broos is en afhankelijk. Mogen wij tot u komen. En mogen we toch nog een kerkdienst hebben. Al Heere, verlangen wij ernaar dat we ook weer samen kunnen komen in uw huis. Als voltallige kerkenraad. En met heel de gemeente, met de kinderen, met de ouderen. Toch, Heere, willen we u danken dat we elkaar toch nog zo kunnen vasthouden. En wij bidden u of u in ons midden wilt zijn. Of u in de huizen wilt zijn waarmee gebeden wordt. En waar uw woord beluisterd mag worden. Heere, geef dat we als gezin ook samen goed mogen luisteren als kinderen, dat we mogen luisteren ook naar deze geschiedenis van de Emmausgangers. We kennen de geschiedenis wel, maar laten we ook de geestelijke lessen die erin liggen tot ons mogen nemen en mogen ontvangen. Heere, zegent u ons als gezinnen samen, geef dat we er ook over zullen spreken, over wat we horen. En dat we samen ook u groot mogen maken. Om dat wonder, want we behoren toch ook als gezin te gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En wat een gunst, Heere, wat een wonder. En we zingen het dat nu jaagt de dood geen angst meer aan. Maar Heere, door het geloof is dat ook waar. Omdat u, Heere Jezus, de dood hebt overwonnen. En dat geloof is ook maar niet een gedachtespinsel die een mens heeft. Maar het is een band aan u, de vorst van het leven. En zo, Heere, zal het zijn dat door het geloof een mens aan u verbonden wordt. Dat door het door de krachtige werking van uw Heilige Geest, dat het geloof geschonken wordt, dat de bekering gegeven wordt. En Heere, zo werkt u onder de bediening van uw woord. En zo bidden wij u, Heere, dat wij mogen letten op dat woord, dat wij er acht op mogen geven. En dat wij er persoonlijk ook door onderwezen worden. En wilt u uit genade deze middelen gebruiken tot verlichting van ons verstand, tot verlevendiging van dode harten. En dat u liefde wilt uitgieten in zielen. Een hartelijke liefde tot u en een verlangen tot u. Dat we niet meer zonder u kunnen. Heere, zoudt u zo de gevolgen van uw opstandingskracht willen bewerken in onze harten. Dat we mogen zien dat u een volkomen gerechtigheid hebt aangebracht. En dat we met onze zonden en onze zondige aard bij u komen. En dat voor u belijden. En dat we van u begeren dat u ons tot een nieuw leven opwekt. Dat we in dit leven door u beheerst worden. Dat we leren verlangen naar u boven alles wat dit leven ons te bieden heeft. En dat we daarom ook, wanneer het stervensuur er is, dat we ook rust mogen hebben in u. Weten dat uw kinderen tot u vergaderd zullen worden. En hun lichamen opgewekt zullen worden op de jongste dag. Heere, wat geeft u ons oneindig veel. Geef dat wij erop mogen letten. Dat we er niet aan voorbij leven. Maar dat we dat wonder van zalig worden mogen kennen. En dat zal alleen maar gebeuren, Heere, wanneer we onszelf kennen als arme zondaren. Dat wij niet zonder u kunnen. En dat we u leren kennen als een alles voorzienend God. Heere, laat zo ons leven aan uw voeten mogen liggen. Dat u alles voor ons wordt. O, wij bidden u om de verlevendiging. We bidden u, Heere, dat de liefde aangewakkerd mag worden. Wij vragen u een zegen over deze dienst. We bidden u voor de kinderen die meeluisteren, voor jongeren, ook voor ouderen, Heere, die ook in deze dagen zo vaak alleen kunnen zijn. Soms hele dagen alleen. Heere, geef dat ze het mogen ervaren dat u toch bij hen bent. En bij hen wilt zijn. Dat ze uw woord ter hand nemen. En dat u daarin tot hen spreekt. Heere, laat het toch nog ondanks de moeite, dat het toch een gezegende tijd mag zijn. Omdat we aan u verbonden worden. Ja, dichter tot u getrokken worden. Wat zou dat toch heerlijk zijn als dat de winst zou zijn van deze tijd. En tegelijkertijd bidden wij u, Heere, voor al die mensen in de ziekenhuizen. Hen die op intensive care afdelingen liggen. We bidden opnieuw voor hen. En we vragen u uw kracht en uw ontferming. Ook wanneer er gedachten zijn van angst en vrees en zelfs wanhoop. Heere, laat het tot u geroepen mogen worden. En laat de nood tot bekering mogen leiden, geheiligd door uw geest. Heere, wij willen u bidden voor onze zuster Struik, ons oudste gemeentelid. En nu heeft zij een jongere zuster moeten verliezen aan de dood. En wij bidden u, Heere, of u deze familie wilt nabij zijn. Als gedachten zich vermenigvuldigen en ze denken terug aan hoe het vroeger was. En dat onze zuster Struik ook denkt aan vroeger, toen haar zusje nog bij hen was in het gezin. En de ontmoetingen gedurende hun lange leven. Maar nu zijn al die gedachten weg. De herinneringen zijn er nog. Maar die geliefde komt nooit meer terug. De dood is onherroepelijk. Maar laat het ook mogen zijn, Heere, dat we ook mogen leren zien over dood en graf heen. Tot u, Heere Jezus. Wilt u onze zuster Struik nabij zijn met troost, met kracht, met leiding. En dat zij ook mag zien dat u de levende bent. En dat al haar hoop en verwachting van leven van u mag zijn. Heere, ze ziet bijna niets meer. Ze is bijna geheel blind. Maar Heere, laat toch haar zielsogen geopend mogen worden. Om de koning in zijn schoonheid te zien. Want daar verlangt ze naar. Meer dan naar al het andere. Heere, verhoor haar bidden. En wees haar zeer nabij op haar hoge leeftijd. Gedenk heel de gemeente. Heere, hoor ons bidden en wees ons nabij in deze dienst. Zegen uw dienaar en geef ons een goede dienst in uw gunst. Om Christus wil. Amen. Gemeente, er zijn twee collecten. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de renovatiekas. En u kunt dat overmaken zoals u dat eerder bekendgemaakt is. Zullen we dan samen zingen Psalm 78, de versen 2 en 3. Psalm 78, de versen 2 en 3. Geliefde gemeente, wij zien vanmorgen twee discipelen. Ze worden ons getekend hier in Lucas 24. Ze horen niet tot de kring van de 11 discipelen, maar ze zijn er nauw aan verbonden. Ze kenden de Heer Jezus ook, hadden met hem meegetrokken. En de ene naam is Cleopas, de andere die daar gaat, die andere discipel, zijn naam kennen we niet. Ze wonen klaarblijkelijk buiten Jeruzalem, een plaatsje Emmaus. En op de eerste dag van de week, nadat ze zoveel aparte berichten gehoord hadden, zijn ze besloten om toch maar naar huis te gaan. Zo in de loop van de middag. Ze willen voor donker nog thuis zijn, want het is niet zo veilig om 's avonds en 's nachts te wandelen, te lopen buiten over de wegen die wat moeilijk begaanbaar zijn. En zo lopen ze en ze spreken met elkaar over al de gebeurtenissen van deze eerste dag. Ze hadden geloofd dat de Heer Jezus verlossing zou geven. En nu was hij gestorven, gekruisigd, begraven. En nu waren er vrouwen gekomen die hadden gezegd, ja, dat de engelen waren. En dat hij opgestaan is. En Petrus en Johannes, dat wisten ze, die zijn er naartoe geweest. En hebben het ook gevonden, zoals de vrouwen zeiden, maar ze zagen hem niet en ook geen engelen. De doeken zagen ze wel. Maar ze zijn nog steeds droevig. Want de Heer Jezus is er niet. En als de dood gekomen is, dan is hij gewoon dood. Niemand kan tegen de dood op. En als dat zo is, dan, ja, dan zal het lichaam ergens wezen. Dat weten zij ook niet. Maar ze hebben hun moed en hun hoop verloren. Ze zijn verdrietig. Ze zijn de wanhoop nabij. En daarom praten ze daarover met elkaar. Ongemerkt komt er een derde persoon bij hen wandelen. En hij hoort hen spreken. Ze wisten niet wie het was. Wij weten het wel. Het was de Heere Jezus zelf. Maar in vers 16 staat, hun ogen werden gehouden. Dus dat wil zeggen dat ze hem niet konden herkennen. Dat ze het gewoon niet zagen. Ze zagen die man wel lopen. Ze dachten dat het een vreemdeling was. Want die man gaat hen in vragen, waarom kijken jullie zo droevig? En dan gaat Cleopas vertellen, bent u een vreemdeling hier? Weet u niet wat hier gebeurd is? Nou, wat dan? Zegt deze medereiziger. En dan gaat Cleopas vertellen. Wat is de Heere Jezus toch heel pedagogisch hier. De Heer Jezus wil dat Cleopas en zijn metgezel het zelf gaan zien dat hij opgestaan is. En dat niet doordat de Heer Jezus tot hen zegt, zie, ik ben er, maar vanuit de schriften. Dat het zo moest en dat ze zelf tot de conclusie komen, het moet zo zijn dat hij opgestaan is. En dan kunnen ze hem herkennen. En dan zien ze het. Nou, daar gaat het om hier. In deze prachtige geschiedenis. En dat vinden we eigenlijk samengevat in die beide versen. Vers 27 en 32. Vers 27. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. Pasen is het feest van de opening. Het graf werd geopend, ogen worden geopend, oren worden geopend, harten worden geopend. De schrift wordt geopend. En dat zien we allemaal gebeuren in onze tekst. We mediteren over tweeërlei opening. Dat is een tekst voor de verkondiging. tweeërlei opening van de schrift en het hart. Tweeërlei opening van de schrift en het hart. Dus de Heere Jezus, nadat hij gehoord heeft van Kleopas en zijn metgezel waarom ze zo droevig zijn, dan gaat de Heere Jezus hen uitleggen. Ja, maar moest de Christus niet deze dingen lijden en in zijn heerlijkheid ingaan? Jullie mannen, het moest toch zo gebeuren, want de schriften hebben het ons toch al gezegd. En zo gaat de Heere Jezus hen leiden door de schriften heen. Dat is toch een prachtige tekst, begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hen uit in al de schriften wat van hem geschreven was. Dan zouden wij misschien denken, wat zou de Heere Jezus allemaal verteld hebben? Wat zou het niet heerlijk geweest zijn dat allemaal te horen? Maar we weten niet precies wat de Heere Jezus gezegd heeft. We weten wel waar hij begonnen is. Bij Mozes. Dat zijn de 5 boeken van Mozes. En daarna begon hij te uitleggen uit de profeten. En uit al de schriften. Hij legde uit vanuit de poëtische boeken, de psalmen, vanuit de historische boeken. En de Heere Jezus heeft op een heerlijke wijze de schrift voor hen ontvouwd, geopend. En wat hij precies gezegd heeft, dat weten wij niet. Maar misschien kunnen we toch wat nagaan als we naar het Oude Testament kijken. Wat daar zo al beschreven staat over de Heere Jezus. En dat is heel nuttig voor ons ook. Want dan gaan we zien hoe de schriften allemaal elkaar bevestigen. Dat het allemaal klopt. Het is allemaal door Gods geest, door de geest van Christus, geïnspireerd. De Heere Jezus spreekt in het Oude Testament al. En nou gaat de Heere Jezus vertellen uit het Oude Testament wat er zoal van hem geschreven staat. Wat zou de Heere Jezus zoal verteld hebben? De schrift zegt, hij begon bij Mozes. Mozes. Als de Joden spreken over Mozes, dan hebben ze het soms over de persoon Mozes. Maar ze hebben het vooral over wat Mozes hen geleerd had. En dat zijn de 5 boeken geschreven door Mozes. Genesis tot en met Deuteronomium. Nou, deze geschriften heeft de Heere Jezus geopend voor Kleopas en zijn vriend. Hij begon dus bij Mozes, ja. Hij zou begonnen hebben bij het paradijs. Hoe de moederbelofte gegeven werd. En dat in het vrouwenzaad het slangenzaad zou overwinnen. Maar ook dat het vrouwenzaad de hiel vermorzeld zou zijn. Dus die verlosser zou zelf ook lijden en sterven. Maar daarmee zou dus het slangenzaad overwonnen worden. De kop van Satan werd vermorzeld. En toen heeft hij misschien ook gesproken over Henoch, die geprofeteerd heeft van de komst van de Heere Jezus om te oordelen de levenden en de doden. Daar spreekt Judas later van, het Bijbelboekje Judas spreekt daarover, dat Henoch dat geprofeteerd heeft. En misschien is de Heere Jezus verder gegaan te spreken over Abraham, over het offer van Abraham. Hoe hij Isaac geofferd heeft en dat Abraham geloofd heeft dat God machtig was om Isaac uit de dood weer op te wekken. En dat dat allemaal zag op de Heere Jezus. Dat de Heere God zijn zoon zou geven om geofferd te worden. maar dat God ook zijn zoon zou opwekken uit de dood. En misschien heeft de Heer Jezus ook gesproken over Abraham, die niet gericht was op het aardse Kanaan, maar uiteindelijk de stad verlangde, de stad die fundamenten heeft. Hij zag uit naar de dag van de Heer Jezus en hij heeft ook zijn dag gezien. Het ging hem om Christus die komen zou. En het kan zijn dat de Heer Jezus gewezen heeft op Jozef. Dat Jozef het volk in het leven behouden heeft. En dat Jozef vol vergevingsgezindheid was. En dat hij een voorbeeld was van de Heer Jezus, die ook vol vergevingsgezindheid is. En ook heel het volk in het leven zou behouden. En dan kunnen we ook denken aan de offerdienst die door Mozes was ingesteld. Het bloed van stieren en bokken kan niet één zonde verzoenen. Psalm 40 spreekt daar al over. En dat daarom het offer gebracht moest worden. En wie was nou dat offer? Weet jullie niet meer wat Johannes de Doper gezegd heeft? Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat was de Heer Jezus. Hij was het lam Gods. En wat moest met het lam gebeuren? Het moest geslacht worden. Gedood worden. De Heer Jezus moest lijden. Zo alleen kon hij in zijn heerlijkheid ingaan. En heel de offerdienst van Mozes, dat wees op de noodzaak van bloedstorting. En het werk van de hoge priester die binnenging in het heilige der heiligen, eenmaal per jaar. En dat de Heer Jezus op het kruis daar bloed gestort heeft, om de toorn Gods af te wenden. En dat hij het volkomen offer was, want hij was rechtvaardig. En het offer wat aan God gebracht moest worden in de tempel, dat moest ook een volkomen lammetje zijn, mocht niets aan mankeren. En mankeerde niets aan de Heer Jezus. En dan de verlossing uit de slavernij van Egypte. Dat is een beeld van hoe de Heere God een mens verlost uit de slavernij van de zonde. En we kunnen wijzen op de inhoud van de tabernakel. De toonbroden, had de Heer Jezus niet gezegd, ik ben het brood des levens. En de gouden kandelaar in de tabernakel wees toch ook vooruit naar de Heer Jezus, ik ben het licht der wereld. En zo keek heel het Oude Testament uit naar het zaad van de vrouw, het zaad van Abraham, de zoon van David. En zo was Adam de vertegenwoordiger van heel de mensheid. En zo zal de Heer Jezus ook de vertegenwoordiger zijn van heel zijn volk. Verloren in Adam, maar behouden in Christus. En als we naar de profeten kijken en de priesters en de koningen, die werden gezalfd met olie. Een priester moest eerst gewassen worden. En daarna werd hij gezalfd met olie. En zo kon hij beginnen aan zijn priesterlijke arbeid, maar hij moest 30 jaar oud zijn. En de Heer Jezus was 30 jaar oud toen hij in de Jordaan ging en daar de doop van Johannes de Doper ontving. En toen kwam de Heilige Geest letterlijk op hem. Hij werd gezalfd en toen Jezus vol met de Heilige Geest opkwam uit de Jordaan, werd door de Geest geleid in de woestijn. En de Heere Jezus is toch de koning der koningen. Hij gebood toch de wind en de storm. En als we nog verder kijken in het Oude Testament, dan zien we daar de engel des Heren. En dat was de nog niet vlees geworden Zoon van God. Engel betekent boodschapper. En als de Heer Jezus in het Oude Testament verscheen als de engel des Heren, dan wisten de mensen, dit is God. Manoah, de vader van Simson, wist, wij hebben God gezien. En zo heeft Jesaja ook getuigd van zijn heerlijkheid in de tempel. Zijn goddelijke heerlijkheid toen hij zijn heerlijkheid daar zag. En Jacob kwam de engel des Heren tegen. En toen zei hij, later de engel des Heren is mij verschenen en heeft gezegd, ik ben de God van Bethel. En die engel des Heren is almachtig. Hij kan Gideon kracht geven. Hij is alwetend. Hij wist precies waar Hagar was en waar Hagar naartoe ging en wat Hagar nodig had. Zo zien we steeds weer openbaringen in het Oude Testament van de engel des Heren, ja van God zelf, van de nog niet vlees geworden Zoon van God. En heel het Oude Testament zag vooruit naar deze komst van de Heere Jezus, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding en ook straks zijn hemelvaart. Abel, Henoch, Noach, Sarah, Rahab, Gideon, Simson, allemaal mannen die uit het geloof geleefd hebben. En Mozes schreef over de Messias en wist dat hij over de Messias aan het schrijven was. Want dan zegt de Heer Jezus tegen de Farizeeën, hij heeft van mij geschreven. Hebt u dat nooit begrepen, nooit gelezen? En zoveel meer voorbeelden uit het Oude Testament, dat Boas bijvoorbeeld de verlosser was van Naomi en van Rut. En zo wordt Boas als een voorbeeld getekend voor de Heere Jezus, die ook zijn volk gaat verlossen. En dan de psalmen waarin letterlijk gezegd wordt wat er met de Heere Jezus zou gebeuren, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. Psalm 2, hij zal koning zijn. En psalm 22, waarin letterlijk zijn lijden beschreven wordt. Maar ook dat zijn opstanding en zijn hemelvaart. En psalm 24, wie klimt de berg des Heren op? De man die zonder gebrek is, wie was dat? Dat was Jezus. En 69... En 89 en 72 en 118 en 110 en vult u maar aan. Psalm 16 en 17, die wijzen heen naar de heerlijke opstanding van de Heere Jezus. En de opperste wijsheid uit het boek van de psalmen, spreuken, dat was de Heere Jezus zelf. En letterlijke voorzeggingen in het Oude Testament waar de Messias geboren zou worden. Micha 5 vers 2 in Bethlehem. En de kleine profeten hebben allemaal heenwijzingen naar de Heere Jezus. Jona 3 dagen en nachten in de vis. De Heere Jezus 3 dagen en nachten in de aarde. En Zacharia over het lijden. Dat ze de Heere Jezus zouden verraden voor 30 zilverlingen. En wanneer Ezechiël spreekt over het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe tempel, dan blijkt het dat zo groot is. Het is veel groter dan Jeruzalem zelf. Omdat het koninkrijk van de Heere Jezus veel groter zou zijn. En dat aan Abraham al gezegd was, in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En wat heeft de Heere Jezus ook al gepreekt in Jesaja 61? Dat was de tekst van zijn eerste preek te Nazareth. En hij zei, heden zijn deze woorden in uw oren vervuld. En wat heeft Jesaja toch niet veel geschreven over de Heere Jezus? De kerkvader Hieronymus noemde Jesaja de evangelist onder de profeten. In Jesaja 7 en 9 en 11 gaat er over zijn geboorte. Maagdelijke geboorte. Hij is God met ons, Immanuel, God die tot ons kwam. Hij is wonderlijk raad, hij is wijsheid, hij is de Zoon van God. En zo werd aan Maria ook bekendgemaakt, dat heilige dat u uit u geboren zal worden, zal genoemd worden de Zoon van God. En Jesaja 32 spreekt over hoe de Messias een schuilplaats en een toevlucht is en een schaduw voor een grote rotssteen in een dorstig land. En dan Jesaja 52 en 53, waarin het gaat over de lijdende knecht des Heren. Hoe eerst gesproken wordt dat hij verhoogd zal worden. En daarna gaat het over zijn vernedering. Vooraf mogen we weten, het komt goed met de knecht des Heren. Mijn knecht zal zeer verhoogd wezen. Maar daarna gaat het over zijn lijden. Verder in 53. Maar ook weer zijn opstanding. En letterlijk zijn deze woorden vervuld. Het is wel eens gebeurd dat Joden die het Oude Testament niet kenden, dat die een getuigenis ontvingen van een christen en dat die christen voorlas uit Jesaja 53 en dat die Jood zei, lees me niet voor uit jouw evangelie. En hij zei, nee, dat zijn jouw boeken. Jesaja 53, het Oude Testament. Letterlijk vervuld. Wie heeft onze prediking geloofd? En ze geloofden de Heer Jezus niet. Ook al had hij zoveel tekenen gedaan. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Iedereen bespotte hem. Hij had niemand meer aan het kruis. Ze verwierpen hem. Hij was een man van smarten. Zijn ziel was bedroefd tot de dood toe. We lezen verschillende malen. Hij weende. We lezen nooit dat de Heer Jezus lachte. Wel dat hij zich verheugde wanneer iemand tot bekering kwam. Maar wel hij weende. En verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nee, het volk achtte hem niet. Het volk wilde hem niet volgen. Hij werd veracht. Hij is om onze overtredingen verwond. Christus heeft geleden voor de zonde, voor de overtredingen. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Jozef van Arimathea liet hem begraven in zijn eigen graf van een rijke man. Hij zal de dagen verlengen. Zo is de Heer Jezus opgestaan uit de dood. En nog vele verwijzingen uit het Oude Testament over het werk van de Heer Jezus. Wat de voorloper Johannes de Doper van hem gezegd had. Het is allemaal overkomen. Hij was de koperen slang die verhoogd was in de woestijn. De Heer Jezus was dat. En zo zou de Heer Jezus verhoogd worden aan het kruis. De Messias zou door de tempelbouwers verachtelijk een plaats ontzegd worden. Maar de Heere God heeft hem tot een hoeksteen gesteld, Psalm 118. En zo ging het door. En wat was dit onderwijs beschamend voor Cleopas en zijn vriend. En daarom sprak de Heere Jezus tot hen, onverstandigen en tragen van hart. De Heere Jezus legt niet zijn hand op hun schouder om hen te vertroosten, omdat ze zielig zijn. Ze zijn onverstandig geweest en tragen van hart. Dan gaat de Heer hen nog wel helpen, maar ze zijn niet verstandig geweest. Zou de Heer dat misschien van ons ook kunnen zeggen? Dat wij niet verstandig zijn geweest. Dat we niet goed hebben nagedacht. Dat we toch niet gelet hebben op het woord van de Heere. Dat we het misschien wel gelezen hebben, maar verder niet over hebben nagedacht. En dat we gewoon voorthollen in dit leven. dat we het woord niet goed beoordelen. Dat woord dat moet ons beoordelen. We moeten nooit verbeelden dat wij wel kunnen bepalen wat waar is en wat niet waar is. Wij moeten dat woord niet beoordelen. Dat woord beoordeelt ons. En dat woord zegt van ons dat ik een mens ben. Dat ik tegen God gezondigd heb. En dat woord leert mij dat ik moet buigen voor de Heer Jezus Christus. Dat mijn leven aan zijn voeten moet liggen. En dat ik moet beseffen dat heel het woord van de Heer de waarheid is, geïnspireerd door Gods geest. In de Nederlandse geloofsbelijdenis staat zelfs de blinden kunnen zien hoe deze woorden vervuld worden. Laten we dat woord van de Heer serieus nemen. En laten wij niet traag van hart zijn en onverstandig. Ja, laten we dat woord vasthouden, ook in onze tijd, met al de veranderingen. En we vragen ons af, wat zal de toekomst ons nog brengen? Houd vast aan dat woord van God. Daarin vindt u licht, daarin vindt u leiding. Daarin wordt u vertroost en bemoedigd. Maar dan zien we ook de opening van het hart. Want Kleopas en zijn vriend horen de woorden van deze onbekende man. En terwijl die man aan het spreken was, begonnen ze het allemaal te begrijpen. Ja, dat klopt. Zo is dat ook. Het een past in het andere. En het ene bevestigt het andere. Wat heeft deze onbekende man toch een zicht op de schriften? En Kleopas en zijn vriend hadden wel vaker deze bepaalde woorden wel gehoord. Ze kenden wel de schriften, maar toch hadden ze het nooit begrepen. Ze hadden het wel gelezen, maar nu viel alles op zijn plaats. Kijk, dat gebeurt wanneer de Heilige Geest van Christus jou of u het laat zien vanuit het woord. Hebt u dat wel eens? Dat u leest in de schrift en opeens wordt iets duidelijk voor u. Zo werkt Gods geest. Zo gaat u het zien. Hoe waar Gods woord is. En dat u zijn woord nodig hebt in uw hart. En dat gebeurde nou bij Kleopas. De geest van Christus moest nog uitgestort worden, maar die geest werkte al in het hart van Kleopas en zijn vriend. En ze houden hun adem in. Ze durven de man niet in de rede te vallen. Zo prachtig hoe hij de schriften uitlegt. En dan komen ze bij het huis van Kleopas en zijn vriend en deze man denkt, ik ga weer verder. Zo doet hij zich voor. Maar Kleopas en zijn vriend zeggen, nee, u moet bij ons blijven. Het begint al donker te worden. En in het Midden-Oosten gebeurde dat vaak in het oude Israël, dat je zoon bij iemand kon slapen. En dan gebruiken ze de maaltijd en dan neemt de Heere Jezus. U ziet het gezag wat hij heeft, wat hij uitstraalt. Ze zitten aan tafel. Hij neemt het brood. Dat mag hij doen. Want dat brood komt ook van hem. Al het brood wat wij eten komt van hem. Alle planten, dieren, alles. Hij neemt het brood. En hij breekt het. Doet dankzegging, zegent het, breekt het. En geeft het aan Kleopas en zijn vriend. En dan zien ze het. Het is de Heer Jezus. Misschien zagen ze wel de teken in zijn handen. Maar hoe het ook zij, dat gebeurde zeker. Gods geest opende hun ogen. En toen zagen ze hem. En ze wisten, het is de Heere Jezus zelf. En toen was de Heere Jezus weg. Hij was er niet meer. Ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. Hun harten brandden in hen. En dat was heerlijk. Het was een reactie vol liefde, vol aanbidding. Een reactie vol herkenning dat Gods woord waar is. Nu zagen ze alles in het heldere licht en alles klopte. Het was heerlijk om te horen. Hun harten werden verwarmd. Ze zagen dat, ja, het moest ook zo zijn. Hij moest opstaan uit de doden en hij moest gekruisigd worden. Want zo werden de schriften vervuld. Het kon ook niet anders. En wanneer de Heer Jezus bij hen weggegaan is, zouden ze dan teleurgesteld zijn? Ze hadden liever gehad dat hij bij hen bleef. Maar teleurgesteld, nee. Waarom niet? Omdat hun harten zo vol zijn van de liefde van Christus. Hun harten branden van liefde. Ze zijn verdiept in de kennis van Christus. Ze weten het, ze zien het. En daarom willen ze er ook over spreken. En daarom staan ze op. En ze gaan weer terug naar Jeruzalem. Ook al is het donker. Ook al is het wat gevaarlijk op de wegen 's avonds. Nee, ze gaan terug. Want ze moeten weer naar de opperzaal waar de discipelen nog bij elkaar zitten. Om hen te vertellen wat ze hebben meegemaakt. Hun hoop was tot as geworden. Hun hoop was bedolven geweest onder Golgotha. Een vervlogen hoop. Maar nu vlamt het vuur van het geloof heerlijk op. Nu zien ze duidelijk, de Heere Jezus is levend geworden. Hij heeft zich aan hen geopenbaard. Hun harten waren vol met heilbespiegelingen. En ze wilden het hoogste lied van hun koning zingen. Hun harten waren brandende. Liefde. Weet u, als de Heere overkomt in het leven, dan herkent u ook iets van deze brandingen in het hart. En wat wil dat dan zeggen? Dan is er liefde tot de Heere. En dan bent u zo klein, zo nederig. Dan aanbidt u God om zijn schoonheid en zijn grootheid en zijn heerlijkheid. Dan is alles niet belangrijk meer in vergelijking met God en met zijn goedertierenheid. Het wordt beter dan het leven. Dan komt de Heere over in het hart. Dan krijgt de mens berouw over zijn verdorven bestaan. Dan gaat Gods geest werken. Dan smelt de mens weg voor de goedheid van God. En weet u, in de schrift staat ook van, gij hebt uw eerste liefde verzaakt. Nou is het niet altijd zo dat de mens altijd een brandend hart heeft. Dat is niet zo. Maar er zijn wel van die momenten. En dan kan ook steeds teruggedacht worden, hè, wat de Heere voor deze ons gunst heeft bewezen. En er zal er ook steeds zijn in het hart dat verlangen naar hem. Want zo weekt de Heere mens los van de wereld. Daarom zeggen we weg wereld, weg schatten, ge kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. En dat komt wanneer de Heere met zijn geest en genade overkomt in het leven. Dan wordt dat het rijkste wat er is. En zo vieren we ook echt paasfeest. Wanneer er wat zicht is op die liefde, op die grootheid van de Heere, op zijn majesteit, dat hij gekomen is in deze wereld om zijn leven af te leggen en dat hij opgestaan is uit de doden. Dan ziet u uw eigen dwaasheid, uw eigen onwaardigheid. Want nogmaals, u wordt klein dan voor God. Maar vooral ziet u zoveel schoonheid in hem. Zoveel goedheid in hem. God is goed. En wat dan? Dan begeert u voor hem te leven. Dan neemt hij het leven over en zo wilt u het ook. Dan gaat het niet meer om uw gemak. Het ging Cleopas en zijn vriend ook niet meer om wat gemakkelijk voor hen was. Nee, ze gaan weer terug naar Jeruzalem. Ze willen over vertellen met anderen. Dat komt door die brandende harten. Gods geest schijnt met zijn licht in het hart. En in zijn licht ziet u het licht. Zo wordt de mens bekeerd van de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dan is de Heere alles voor u geworden. Dan is de zonde niet meer aantrekkelijk en de wereld niet. Dan wilt u bij hem zijn. Dan is het goed wat God met u doet. Zolang hij er maar is. Zo staat de Heere centraal. En dan is het een wonder voor u. Dat hij zo dicht tot u komt. Met zijn genade. Dat hij u opgetrokken heeft. Dat hij naar u omzag. Dat verandert heel het leven. Dan schaamt een mens zich voor zijn eigen gebrek. En voor al uw tegenspreken. En dat u hem zo vaak voor de voeten liep. En dan wordt het een wonder en u begrijpt het niet dat hij zo naar u omziet. En dan wilde hij in mijn plaats staan. Ik had in de buitenste duisternis moeten omkomen voor eeuwig. Maar hij ging daarheen, opdat ik in vrijheid, in blijdschap, in vreugde met hem in het eeuwige leven mocht binnengaan. Nou, dan kan het niet anders. Of dan wilt u... Ja, nogmaals, dat heel uw leven in zijn dienst komt te staan. Dan gaat u uw dagelijks werk doen onder het licht van zijn genade. Leer mij naar uw wil te handelen op het werk, hoe ik met de collega's omga. Dat ik een goed woord van u mag spreken als de tijd daar is. En dat ik... Uw beeld mag afstralen, dat mijn leven veranderd mag worden naar uw beeld en gelijkenis. Dat wordt dan de levenslange strijd en verlangen. Totdat de Heer het uiteindelijk volkomen verhoort. Om hem te zien zoals hij is. En hem gelijkvormig te worden. Om dan hem ook voor eeuwig te prijzen en te loven. Dan is het zo'n wonder dat deze zaligmaker zich eeuwig aan u verbindt. Dan heeft hij u getrouwd tot in eeuwigheid. Dan houdt hij u vast in zijn handpalmen. En dan weet u het is goed. Want hij verlaat nooit het werk zijner handen. En dat geeft moed en uitzicht ook voor de toekomst. Ook nu bij ons nu. Wat er ook gebeurt. Goede moed. Want ik behoor hem toe. Hij is de mijne. En ik ben de zijne. Dat is het allerrijkste hier op aarde. Brandende harten. Dan ziet u dat zondaren behouden kunnen worden door deze zaligmaker. Als de Heer u behouden heeft, ja, dan wordt u gunnend voor een ander. En daarom gingen Cleopas en zijn vriend op reis. Terug, want ze wilden en konden niet wachten, want de Heere is waarlijk opgestaan. Amen. Zullen wij samen zingen, Psalm 45, het eerste vers. 45, vers 1. Laten wij bidden en danken. O Heere, geef dat het ook in ons hart mag leven. Dat mijn hart vervult met heilbespiegelingen. Overdenkingen van uw zaligheid. Overdenkingen van wat u gedaan hebt op Golgotha en op de paasmorgen. Dat wij het hoogste lied zullen zingen. Niet van onszelf. Niet van dit leven. Niet van welvaart. Maar van u. O Heere, wij bidden u dat u in het midden zult staan van ons leven. Want daar gaat het om. En als het niet zo is, doe het ons te kennen geven. Laten we het mogen zien. En laat de bekering en vergeving van zonden geschonken worden. Door u. Om het eeuwig welbehagen. Wil Heere geven. Dat wij op uw woord letten. En dat uw naam verheerlijkt wordt in ons leven. Gaat u met ons deze week. Heb dank voor de bediening van uw woord ook vanmorgen. Maak onze gang en treden vast daarin. En geef dat wij ook iets mogen kennen van die brandende harten. Tot bekering van zondaren. Dat ze losgetrokken worden van de wereld. En tot verheerlijking van uw grote naam. En tot bemoediging van uw volk en kinderen. Uit genade. Amen. Laten wij zingen Psalm 116, de versen 7 en 10.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.